Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Als ik één ding zeker weet in het leven, is dat wij er niet alleen voor staan. En dan heb ik het over wij goede mensen. Wij mensen die niet gevallen zijn voor het kwaad. Wij zijn niet alleen. Er is iets groters. En dat weet ik echt 100% zeker. De griezels, het kwaad, deze mensen die alles maar uitvoeren, die sterven altijd en vaak op hele oude reptielachtige leeftijd. En één ding hebben ze allemaal gemeen. Het leven is eigenlijk gewoon een misère geweest. Het is negatief. Het is op een hele lage, deprimerende energie hebben ze geleefd. En ze hebben nooit gekregen wat ze wilden. En dat is natuurlijk die totale controle. Controle over mensen. Ze hebben heel veel leed veroorzaakt. Maar het was nooit genoeg. Ze krijgen nooit wat ze willen. Daar ben ik. Dat is gewoon echt, als je ook naar die mensen kijkt, de mensen die wij kunnen zien, de Kissingers, die gruwelijke oude Soros, miserabele mensen. Als je het mensen kan noemen, want ze hebben geen empathie en het zijn criminelen, het is het ergste soort. Die alleen maar controle wil hebben over alles, over geld, over mensen. En ze sturen het af vanuit hun eigen ongelukkigheid, sturen ze de wereld af op iets dystopisch. Dat is hun doel en daar hebben we constant mee te maken en moeten we constant tegen vechten. Maar er is altijd hulp voor mensen zoals wij. Oh, en ik zat een beetje te denken, kijk, het is soms moeilijk grijpbaar wat het nou precies is, maar ik denk dat heel veel mensen in hun leven wel meegemaakt hebben dat er momenten zijn dat je denkt van, ik kom hier niet uit. Dit is zo lastig. Zo. Maar als je op een gegeven moment laat je het een beetje los allemaal, die depressie of dat gevoel van, ik kom hier niet meer uit. En dan komt er opeens een oplossing voor waar je mee zat. En dat is iets waar je altijd in je leven op moet vertrouwen. En hoe moeilijk dat ook is, dat vertrouwen moet je hebben. Het is gewoon vertrouwen hebben. Maar waar komt dat dan vandaan, dat die oplossing iedere keer, die energie, dat je verder helpt? Dat is dat wat je kan omschrijven als dat we niet alleen zijn. We hebben hulp. En niet hulp die het ons allemaal zo makkelijk maakt. Of die iedere dag een zonnige dag maakt. En iedere dag gewoon alleen maar positiviteit. Nee, want het is een dualistische kracht. Maar het helpt. Het is er altijd. We zijn niet alleen. En ik zat daar vandaag een beetje aan te denken toen ik dit bericht las. Noodweer Dubai, mogelijk gevolg kunstmatig opgewekte regen. Rolls Royces drijven door de straten. Dus ze zijn daar natuurlijk in het Midden-Oosten, in Dubai, daar zijn ze openlijk over. Dat de weermanipulatie, daar zijn ze al zo lang mee bezig, dat ze het kunnen laten regenen. En daar zijn ze allemaal zo trots op. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zoals de wereld bedoeld is. En dat is helemaal niet de rol van de mens om het weer te controleren. En ik ben ervan overtuigd dat je kan het wel misschien lokaal doen. En je kan het proberen. En je kan er van alles tegenaan gooien. En dat doen ze ook. Maar het lukt je niet. Want er is iets groters. Er is een grotere kracht die dan opeens zegt van, nee, dit gaat zo niet. Want je kan mij niet wijsmaken dat, kijk, ze vinden het zo trots dat ze kunstmatig regen kunnen opwekken daar in de Dubai. En dan kunnen ze dat, hè? Wij mensen zijn God. Maar nee, er is nog iets groters dan wij mensen. En het is ook iets wat deze griezels allemaal gemeen hebben. Die dachten op deze planeet God te zijn. En op een gegeven moment komen ze erachter van, goh, ik heb niet gekregen wat ik wilde. Ik heb niet voor elkaar gekregen. Het is nooit genoeg geweest. En ik sterf ongelukkig. En ja, maar weet je wat het is? Je was God helemaal niet. En hetzelfde met dit weer. Dat ik denk van, Kijk, in Dubai alles willen ze zo gecontroleerd mogelijk houden. En ook zeker tegenwoordig in de marketing van Dubai. Alles is perfect. Influencers gaan er altijd naartoe. En Dubai is de toekomst. En nou, als je dat wil en als je daar wil wonen, veel plezier, ga daar naartoe. En maar in ieder geval, ik ben er regelmatig geweest. Na 2 dagen, bij 3 dagen ben je het puur zat, die oppervlakkigheid. En je voelt ook een controlesysteem daar enorm. Het is mijn ding niet. Maar dan spelen ze voor God met het weer. En ze willen alleen maar natuurlijk een positief imago uitstralen van Dubai. Je kan mij niet vertellen dat ze dit expres gedaan hebben met de manipulatie van het weer. Want die hele stad, die overstroomde inderdaad de Rolls Royces, drijven door de straten. Dus met andere woorden, is dit niet de grote kracht van bovenaf die zegt van, als jij denkt dat jij alles kan controleren en dat jij iets, je bent aan het drommelen met iets waar je uiteindelijk totaal geen controle over hebt. En hier, boom, deze krijg je even voor je kiezen. Ik sluit niet uit dat dit gebeurd is. En ik vind dat de meest logische uitleg. Want is het zo verstoord daar door de menselijke kracht? Nee, maar het is gewoon iets wat ingrijpt. Natuurlijk een enorme kracht. Die ver boven onze mensheid staat en menselijk denken. En die grijpt dan even je zin van, dit is niet iets waar jullie mee moeten rommelen. Dus Dubai staat onder water. We zijn niet alleen. En dat merk ik ook nu weer als het gaat om mijn verjaardagsactie. En ik vier mijn verjaardag gewoon in de menselijke vorm 2 weken lang. En ik doe iedere dag een show. Omdat jullie zijn zo fantastisch. Jullie geven mij een prachtig cadeau met een donatie van €51. En de reacties zijn zo ontzettend positief en hartverwarmend. Sommigen ook niet, maar die denken, maar goed, dat wordt weer ondergesneeuwd door deze positieve vibe. Beste Robert en team, een goed idee. €51 storten voor je verjaardag. Ik hoop dat veel mensen dit gaan doen. Want jullie zijn zo hard nodig in deze idiote tijd. Maar ik heb een beter idee. Volgende maand ga ik met pensioen. Ik word 67 jaar. Als ik dit mag beleven, je weet het nooit vooraf, ga ik €67 naar je overmaken. Gewoon omdat het kan. Het staat in mijn agenda. Liefst Marga. Marga, heel goed. Geniet van je pensioen. En prachtige gesten. En dit vind ik ook zo leuk. Dit is de eerste keer in mijn carrière van meer dan 30 jaar inmiddels, dat de groep die kijkt en luistert naar de Jensen Show is zo breed. Het is echt wat ze wel zeggen van de wieg tot het graf. Het is echt, weet je, mensen van 18, mensen van tussen de 20 en 30, heel veel. Gemiddelde leeftijd zit tussen de 30 en de 45 volgens mij. Als je het analyseert, wat ik al een hele lange tijd niet gedaan heb, want het interesseert mij niet, maar dat schijnt de analyse te zijn. Maar er zijn zoveel mensen ook die de 60 gepasseerd zijn, 70 gepasseerd zijn. Lieve Robert en team, ik ben blij dat ik €51 mocht doneren. Afgelopen vrijdag kon ik dat nog niet, terwijl ik jouw verjaardag sinds vorig jaar in mijn kalender heb staan. Maar ik kreeg maandag een terugbetaling van de belasting en heb dus vandaag met een brede grijns €51 naar je overgemaakt. Weet dat je heel veel volgers hebt die met plezier naar jouw lachende Rupert op de achtergrond in je team kijken en luisteren. Ik ben 20 jaar ouder dan jij. Nou, luister en kijk graag en moet dikwijls lachen. Als ik dan het weekjournaal kijk van Jeroen en Willem en jij wordt daar benoemd als in Jensen, noemt ze die Giezels, zit ik breed lachend. Het voel ik te verbinden. Dus jammer voor degene die dingen niet snappen. Ga zo door. Jullie zijn zo hard nodig. Heel veel liefst voor jullie allemaal. Eleonora, dankjewel. Want dat is de actie, hè? €51 voor mijn verjaardag. Dan kunnen wij hier doorgaan. Want je weet, wij leven alleen maar van donaties. En als je een bedrijf leidt, je hebt alles, hè? Infrastructuur, je moet je betalen, belastingdienst, je moet allemaal betalen. De kosten, technische kosten, ons team. En we willen gewoon geen adverteerders. We willen geen steun van de overheid. We willen niet in de mainstream media. We willen echt alternatief zijn. En dankzij jullie kunnen we dit doen. Dus nogmaals, luister ook naar deze berichten. We zijn niet alleen, niet op deze planeet. En er is ook nog een grotere kracht. Beste Robert, jouw shows zijn voor mij van levensbelang. Om een waarachtig beeld te blijven vormen van het wereldgebeuren. Ik ben nu 77 jaar geworden en je zou denken, wat heeft het voor mij nog voor zin me hiermee bezig te houden? Maar juist nu ik tot de ouderen behoor, kan ik zo genieten van jouw inzichten en jouw blijmoedige kijk op al die nare zaken. Je blijft ons bij de kern houden. Steeds vaker krijg ik momenten dat ik mijn meningen bij moet stellen. Nee, niet moet, maar kan bijstellen. En dat komt onder andere door jou. Voor je verjaardag doneer ik op de ouderwetse overmaakmethode €51. Online doneer ik niet meer om zoveel mogelijk de bankcontrole te ontwijken en betaal dan maar administratiekosten aan de bank. Maar het geeft in ieder geval meer persoonlijke vrijheid. Dankjewel voor het werk en we zullen doorgaan. Groet uit Arnhem, Adriana. Adriana, heel slim om dat zo direct te doen. Dat kan namelijk ook gewoon direct op een bankrekening staat op de site jensen.nl. En dat is heel slim. Heel slim. Dat is in ieder geval de juiste methode en beter dan, nou ja, de digitale wereld die het allemaal aan het overnemen is. Hi Robert, dankjewel voor al je moed en goede shows. Ik heb echt weer een mini bijdrage gedaan. Sorry daarvoor, maar probeer zelf mijn hoofd boven water te houden. Geen enkel probleem. We zijn blij met alles. En ook mensen die gewoon gratis kijken, we zijn heel blij. Maar jullie zorgen ervoor dat mensen gratis kunnen kijken. En ik hoop dat iedereen die het allemaal maar gratis consumeert, dat zeg ik ook een beetje verkeerd, maar dat maakt niet uit. Het is deze mensen die ons in de lucht houden. En dat is fantastisch. Mede dankzij de corona-maatregelen, alles verkocht, bedrijven opgegeven en naar Portugal verhuisd. Geen moment spijt, want ik woon nu op een prachtige plek met wat land. En eigenlijk ben ik dankbaar dat ik al die gekte mij zo kwaad maakte dat ik de stap zonder twijfel zette om te emigreren en mijn droom realiteit te maken. Ik heb het heerlijk hier, maar wel weer een bedrijf opbouwen vanaf nul. Jouw shows luisteren af en toe sterken me. En dat ik niet gek ben, want ook hier lijkt helaas 90% van de mensen geen idee te hebben. En of hun kop in het zand te steken. Succes met alles, warme groet uit de Algarve. Brigitte, geniet er daarvan. En dankjewel. Ik begrijp het. Die corona-periode heeft zoveel schade aangericht voor ondernemers, kleine bedrijven, MKB. Dat was één van de doelen natuurlijk, om dat te slopen. Zodat het allemaal maar via Amazon gaat en die kleren partijen. Hallo Robert, ik zat na te denken of ik het geld zou storten toen het liedje We Zullen Doorgaan langskwam. Kwamen de traantjes en wist ik het antwoord. Hartelijk gefeliciteerd en bedankt voor alle steun die je mij de afgelopen jaren hebt gegeven, Nelly. Nou, dankjewel, ik ben heel dankbaar. En ook reacties op mijn eerbetoon of treurige bericht dat een hele lieve donateur van ons, Karel Borslap, is overleden. Dat bericht kreeg ik op mijn verjaardag te horen. En daar zijn we gewoon nog steeds een beetje triest van. Want het was gewoon een hele goede vent die er vanaf dag 1 bij was. En beste Jensen Show, prachtig gebaar. Collega-strijders doen dit voor elkaar. We zullen doorgaan. Goed, Stef. En beste Robert, gecondoleerd. Ik was, ondanks dat ik Karel niet ken, ook heel erg geraakt, omdat ik afgekeurd ben en minima ben, kan ik meestal niet veel missen. Ik ben dus een van die kijkers die in mensen als Karel ongelooflijk dankbaar is dat ze jullie in de lucht houden. Deze show heeft me zo door de rare tijden heen getrokken en me weer met beide benen op de grond gezet vaak, zodat ik weer door kan gaan. En ja, we zullen doorgaan. Een klein berichtje voor Karel als dank. Vanavond zal de hemel stralen in een warme, zachte gloed. Een mooie ster is thuisgekomen en schijnt ons liefdevol tegemoet. Rust zacht, Karel. Groeten aan de familie, vrienden en iedereen die hem lief had. Goed, Rezi. Prachtig, prachtig. En dit ook. Hi Robert en team. Ik was even stil op het eind. Wat een mooi eerbetoon aan Karel. Hier laten jullie mee zien dat jullie echt van ons donateurs houden. We doen het samen. Ga zo door. Goed, Marco. Marco, ik hou echt van jullie. Het is echt fantastisch. Het is echt geweldig. Ik ben zo dankbaar. En vandaag gaat de show over schuldgevoel. En heel af en toe voel ik me schuldig. Ik denk dat ik dat niet. Bedruk ik dat wel goed genoeg uit. Dat we het zo op deze manier kunnen doen. En mijn dankbaarheid is zo groot. Dus het is echt ongelooflijk. Brengt mij ook op het volgende. Dat ik heel veel mails krijg van, we krijgen geen notifications meer als de show online staat. Met andere woorden, als je naar de website gaat, dan kan je e-mail adres opgeven. En dan sturen we een mail als de show gepost wordt, als die gepubliceerd wordt. En heel veel mensen komen nu van, het komt niet meer aan. Dus wij zijn daar heel erg mee bezig geweest de afgelopen weken. Van hoe kan dit nou? Nou, een verhaal kort te maken. Er zijn dus echt binnen Hotmail, Microsoft, er zijn een soort van intern. Ze hebben het me uitgelegd, ik begrijp er maar een klein beetje van. Maar dat je ook automatisch afgemeld kan worden zonder dat je dat zelf doorhebt. Nou hebben we iets nieuws geïntroduceerd. Dat mensen moeten nu vanaf nu al krijgen echt 2 keer een notification als ze zich afmelden. En dat schijnt heel veel op te lossen. Maar heel veel mensen zijn waarschijnlijk afgemeld zonder dat ze dat wilden. En ga nog even kijken. Kijk nog of je aangemeld bent. We hebben dus nu iets nieuws ingevoerd. Wat dat zou moeten helpen. Dus check of je nog steeds aangemeld bent voor de nieuwsbrief en voor de notifications. Dat geef ik jullie even mee. En ook iets waar ik het te weinig over heb, omdat ik wil niet constant natuurlijk om donaties. Het is noodzakelijk en dat weten jullie ook. Maar we hebben een maandelijkse service, dat je maandelijks een donatie doet automatisch. En dat is via petje.af. Of petjeaf.nl is het tegenwoordig, hè? Ach, kom. Petjeaf.com. Petjeaf was het begin. Want wij waren de eerste klant. Wij zijn de launching customer. Ik heb geen belang in dat bedrijf of dat soort dingen. Maar ik heb die jongen geholpen. Die is een oude radiojongen. En die vond het. Die had dat idee. Dus ik zeg, oké, laten we het proberen. En daar kan je maandelijks een donatie doen. Automatisch wordt het afgelopen. Er zijn verschillende dingen. Pakketten, om het maar zo te zeggen. Ga er naartoe. Het is petjeaf.com. En het staat op jensen.nl ook gewoon de link. Maar ik besteed daar te weinig aandacht aan, want ik moet ook mensen helpen herinneren. Want kijk, ook mensen kunnen op creditcard, op bankrekening, maar dingen veranderen soms. Je verandert van creditcard en dan stopt natuurlijk die automatische afschrijving. Dus sowieso, als je maandelijks gewoon een vast bedrag wil doen en iedere maand dat automatisch wil laten doen, kan dat dus. Ga naar jensen.nl, zie je het, is het petjeaf.nl. Staat de link ook gewoon op, daar kan je het gewoon doen. Ik heb het goed gezegd, toch? Oh, petjeaf.com, ja. Het was ooit petje.af, maar AF was voor Afghanistan. En dat kon toen op een gegeven moment niet meer. Dus nu zijn ze voor petjeaf.com. Maar ga naar jensen.nl, daar zie je het. En dan kan je dus gewoon een maandelijkse donatie doen. Maar heel veel mensen zijn denk ik gewoon afgemeld zonder dat ze doorhebben. Of er is iets veranderd. Check dat even. Dus als je maandelijks wil doneren, kan dat zo op die manier. Maar check ook even of dat nog steeds goed gaat. Want dat helpt ons natuurlijk ook een beetje wat er iedere maand een beetje binnenkomt. Dus dat helpt ook enorm. Nou, we gaan door met de actie, maar ik doe dus iedere dag een show. Gisteren heb ik een podcast gedaan, luister die ook nog even. Ik heb een bericht behandeld, dat was echt ongelooflijk. Ik ben er heel kwaad over geweest. Dat is het AD, een artikel geschreven door David Bremmer. Mysterieuze oversterfte levert honderden miljoenen op. Waar moet dat geld naartoe? Nou, dit is natuurlijk absurd. De mysterieuze oversterfte. Eerst moet natuurlijk. Wat is die mysterieuze oversterfte? Nou, wij weten natuurlijk hoe wat het is. Ik heb er gisteren 20 minuten aan gewijd in die podcast. Luister hem, ik ben er kwaad over. Maar wat het mij geleerd heeft, is dat het daadwerkelijk het sterven van mensen de overheid heel veel geld oplevert. En dat wist ik natuurlijk al, maar nu weet ik het nog beter. En dit artikel schrijft ook gewoon heel koelbloedig. Gewoon wat leuk, we hebben nu bijna 5 miljard extra te besteden. Waar gaat dat naartoe? Kabinet die wil de begroting dichten. Of naar Oekraïne sturen. Maar in plaats van het terug te geven aan de bevolking? Nee hoor. Maar zo zie je maar, wat die Kiona heeft zoveel lagen gehad. En een van die lagen is natuurlijk dat het overlijden van de zwakkeren en de ouderen veel geld oplevert. Voor de overheid. En daar zien wij allemaal niks van terug. Sterker nog, voor ons wordt alles maar duurder. Hè? Want nu wij hier die nog zijn op deze planeet. De belastingen worden hoger. Alles wordt. Het is niet te geloven. Je krijgt het niet terug. Maar het vermoorden, om maar zo te zeggen, van mensen levert hun hoop geld op. En wij krijgen het niet. Ik heb er dus gisteren een podcast aan gewijd. Staat ook op de site. Dus kijk dat nog eens. Nou wil ik het eens even hebben over het feit dat er zoveel schuldgevoel over ons heen gestort wordt op bepaalde hele belangrijke onderwerpen. Schuldgevoel, schuldgevoel, schuldgevoel. Iedere keer als je begint over iets dat belangrijk is om te benoemen en kritisch op te zijn, maar niet de agenda van de griezels in die lijn zit, dan krijg je een vrachtwagen vol aan schuldgevoel over je heen. Dat zag je natuurlijk aan Kiona. Als je al kritische noten zet. Het is echt van die vaccins en dit. En ze zijn wel goed getest of zo. Krijg je meteen zo'n schuldgevoel. Ze lopen allemaal achter elkaar. Ze lopen achter elkaar aan. Dan is het van, ach, ja, ik denk aan mijn oma, ik denk aan dit. En waarom ben je vermoord, mensen met dit en zus. En die arme mensen in de zorg, weet je wel, die dansen de gasten allemaal. Die hebben het zo zwaar allemaal. En een karrevracht aan schuldgevoel. En het is echt nu bijna zo, als je het gewoon rustig bekijkt en van een afstand, kan je gewoon concluderen dat het moment dat je dat voelt, dan weet je eigenlijk dat je goed zit. En dat je door moet gaan. En je moet scheid hebben aan al die psychologische spelletjes van dat schuldgevoel. Maar hoe diep zit het niet in ons? Hè? Het zit zo diep in ons, en ik heb het al eens eerder omschreven, dat als je vragen stelt over iets, al doe je het in je eigen hoofd, dan als je vragen stelt over sommige zaken, dan zijn er dingen en onderwerpen waar je zelf al meteen in je hoofd, oh nee, zo mag ik niet denken. Maar als je dat nou eens loslaat en je denkt er wel over, dan kom je erachter, waar mag ik hier helemaal niet zo over denken? En dan kom je erachter dat dat dus manipulatie is geweest. Dat is in jouw hersenen gestopt, als het ware. En daar ben je naar gaan leven. Maar het is niet, het zijn niet je eigen gedachtes. En het heeft uiteindelijk, 9 van de 10 keer, heeft het ook niks met de waarheid te maken. Het is een psychologische truc. Schuldgevoel erin. En mensen die het ook doen, constant, zijn natuurlijk die politici. En die Tweede Kamer. En voordat ik echt een voorbeeld laat zien van wat schuldgevoel is. En hoe ze spelen met dat schuldgevoel. Altijd schuldgevoel. Gisteren stond Rutte daar. En zogenaamd gaat hij weg. Hij zit er nu al zo'n tijd. En ik denk, veel van jullie hebben het filmpje al gezien. Pepijn van Houwelingen in de Tweede Kamer. En die stelt gewoon valide vraag na valide vraag na valide vraag na valide vraag. En Rutte geeft gewoon geen antwoord erop. Hij lacht het weg, deze psychopaat. Hij lacht het weg. Het interesseert hem allemaal niet meer. Hij kijkt naar al die mensen als dombo's. Hij is superieur. Het is een arrogantie. Je hebt geen idee. Maar er zijn maar een paar mensen in die Tweede Kamer die hier de vinger op leggen. En die zeggen, dit kan helemaal niet wat deze man doet. En je ziet ook gewoon, de Tweede Kamer heeft nul macht. Dus voordat ik naar het fragment ga van Pepijn. Eerst Rutte werd ook, voor de verandering, is een keer kritisch bevraagd door de mainstream media. En dit was Nieuwsuur. En het was verrassend dat ze er zo in gingen. Maar ja, hij gaat weg. Dit hadden ze natuurlijk al jaren geleden moeten doen. Maar kijk hoe Rutte nou weer vragen aan de ene kant niet beantwoordt. En dan met een halve leugen komt. En dat, het ging namelijk over van, hoe is het nou? Het is het grootste bewijs dat de macht niet meer in de Tweede Kamer ligt. En ze lullen altijd maar met het Huis van de Democratie, het hoogste orgaan en bla bla. Nou, hoeveel jaren roepen we hier al niet? Is het zo duidelijk dat de macht ligt daar helemaal niet? Het is puur theater. Het is puur theater. En het moment dat je dat laat zien en dat je dat aantoont, en dan is het ook van ja, maar nu breng je de democratie in gevaar. En door democratie. Maar we weten allemaal al dat de macht is al weg. In eerste instantie is dat al lange tijd geleden aan Brussel gegeven. Er zit daar een raad, een commissie, waar jij en ik nooit voor gekozen hebben. Hebben jullie gekozen voor Ursula von der Leyen? Nee. Dus alles wordt daar besloten. De Tweede Kamer heeft nul invloed op de belangrijkste zaken van de wereld. Rutte weet dat, maar doet daar gewoon theater. Dus nu wordt hij eens een keer aangevallen van, ja, dan gaat hij weer drie miljard heeft hij al aan de heilige Zelensky beloofd, van ons belastinggeld, of Nederlandse belastingbetaler. 3 miljard, terwijl we het allemaal zo nodig hebben, hè? Alles wordt duurder, nou, ik hoef dat jullie niet te vertellen. 3 miljard gaat naar de heilige Zelensky. Hij heeft het al gezegd, zonder het langs de Tweede Kamer te laten lopen. Het heilige orgaan. Het Huis van de Democratie. En daar wordt hij er een keer op aangevallen. En kijk eens hoe deze man zich er weer uit probeert te smeren. Maar het is overduidelijk. De Kamer heeft nul macht. Rutte weet dat. En hij heeft er scheid aan.
Dag meneer Rutte. Ja, u bent er ook nog steeds, hè?
Wat zei u?
U bent er ook nog steeds. Ja, in levende lijven. Ja, en toch krijgt u het verwijt dat u over uw graf heen regeert.
Daar moet ik mee leren leven.
Maar 3 miljard naar Oekraïne en u kondigt dat al aan Zelensky, terwijl de Kamer nog van niks weet.
Ja, weet u, de oorlog stopt niet op 31 december. Het is van groot belang dat Oekraïne dit wint, dat Rusland dit verliest. Onze waarden staan op het spel.
Maar toch, dat is allemaal zo, maar dat u dan toch dat al aan Zelensky vertelt. Kijk eens, 3 miljard. En de Kamer weet nog van niks en de formerende partijen ook al niet.
Nou, tegelijkertijd geeft de Kamer ons een mandaat op dit punt alles te doen wat nodig is.
Alles?
En dat doen we dus ook.
Ja, toch hoor ik ook wel mensen in de wandelgang langzamerhand. Nou ja, 3 miljard is dat soms nodig voor dat NAVO-baantje.
Nee, heeft niets mee te maken.
Ja, maar begint dat niet langzamerhand een beetje te wringen?
Nee hoor, bij mij niet. Nee.
Ja, maar bij anderen misschien wel.
Ja, dat is hun probleem, maar ik doe mijn werk. Ja.
Maar u voelt dat totaal niet?
Nee. Ik moet gewoon mijn werk doen en wij als kabinet. En het is echt van heel groot belang. Hè. We moeten zich voorstellen als Oekraïne zou verliezen. Dan zou Rusland succesvol een oorlog hebben gevoerd in Europa.
Oh, ja.
En bovendien ook nog een heel land hebben opgeslokt. Moet je kijken wat dat betekent voor de veiligheid van de Baltische landen, van Polen. Maar uiteindelijk ook van ons. Nog even los van de waarden die op het spel staan. Dus het is van groot belang. En dat steunt ook een grote Kamermeerderheid om dit te blijven doen.
Ja, maar niet alle formerende partijen. Begrijpt u hun bezwaren?
Nee, totaal niet.
Nee, hij begrijpt niks van.
Nul.
Nee. Begrijpt er helemaal niks van. Interesseert hem geen reet meer. Wat deze man heeft aangericht. Maar het is niet hij. Ik bedoel, we kunnen constant kwaad zijn op die Rutte. Maar het is gewoon een leugenaar. Het is een psychopaat. Het is een zielige man. Het is een niksige, ruggengraatloze iemand. En daar moet je medelijden mee hebben. Maar als hij er niet gezeten had, had er wel iemand anders gezeten in dit geval. En het is heel treurig om dat te realiseren, maar zo werkt het. Zolang we mensen maar blijven trappen, want dat is ook schuldgevoel aanpraten. Hè? Van als ik, weet je, als je roept van ja, maar die Tweede Kamer dat stelt helemaal niks meer voor. Nou, dan beledig je de democratie en het hoogste orgaan. En weet je, er wordt zo'n theater gecreëerd en er wordt op je gevoel gespeeld. Terwijl je de waarheid vertelt. En deze mensen tonen toch ook aan. Maakt niet uit de Tweede Kamer. Joh, 3 miljard. Nou, dat heb ik gewoon beloofd, ja. Ik heb een mandaat gekregen om alles maar uit te geven. Hè? Heb je een mandaat gekregen? En dat gelulverhaal weer. Dat als Poetin die oorlog wint. Dat de volgende dag de Russen hier met tanks binnenkomen rollen. Het is natuurlijk allemaal zo'n gelul. En ze weten het ook allemaal. Maar probleemloos weglachen. Nee hoor, mijn probleem niet. Nee hoor. Wat een. Het is een psychopaat. Want en hij. Wat is de definitie van een psychopaat? Empathieloos. Interesseert hem geen reet meer. Niks met mensen. Een acteur. Een acteur en psychopaat. Maar ja, kan je kwaad op hem zijn? Maar het heeft geen zin. Het volgende rund komt er straks weer te zitten. En nou, daarover gesproken, kijk nou bijvoorbeeld hoe Marta Bosma ook weer fungeert. Wat was die gisteren buddy-buddy met Rutte. Had je toch ook niet verwacht van Marta Bosma? Dus Marta, ze zat in het begin van dit clipje gewoon even lekker weer te lachen, te giebelen met haar vriendin Marcia Rutte. Maar waar het Pepijn van Houwelingen dus om gaat. En dan zie je weer dat die Kamer heeft nul nut. Want de vragen worden niet beantwoord. En iedereen is daar oké mee van al die andere partijen. Die verzetten zich allemaal tegen Pepijn. En die zitten daar maar. Ze zijn allemaal pro-Rutte. En het is allemaal met een lekker dat sfeertje. En ze zien niet dat het dus helemaal niet meer fungeert. Dat niet meer werkt zoals het hoort te werken. Dus dit ging dus over. En Rutte interesseert echt niet meer. Die staat zo met een World Economic Forum tasje daar. Staat hij daar te wapperen. Maar luister nou eens even dat hij gewoon geen antwoord geeft op een bijzonder belangrijke vraag. En hoe die zich eronder uitlult.
Tellen ze het dan dubbel of hoe werkt dat er allemaal?
Ik kan nu de fractievoorzitter bellen.
Ja, dat zullen we even doen. De heer Van Houwelingen.
De vraag die ik in mijn tweede termijn heb gesteld is dus niet beantwoord. Dus ik stel hem maar opnieuw. En dat was de vraag. Kan ik de opmerking van de minister-president in het laatste debat waarin hij zei van nou, als Nord Stream is opgeblazen, of dat wel of niet de daad van agressie is, dat hangt af van de context en de dader. Kan ik dat zo interpreteren? Hoe moeten we het anders interpreteren? Dat als Amerika dat gedaan heeft om NAVO-belang te beschermen, dat dan de minister-president wellicht van ja, dan is het geen daad van agressie. Als het niet zo is, hoe moeten we dat dan in hemelsnaam interpreteren?
Ja, voorzitter, de samenvatting wat ik eerder gezegd heb klopt niet. En ook de conclusie uit voortkomen kloppen niet. Dus ik verwijs maar gewoon naar het vorige debat waarvan keurig stenografisch verslag gemaakt is.
Afrondend.
Voorzitter, dit is dus weer geen antwoord. Het premier duikt weer. Ik vind het echt stuitend. Dus, en hij zit natuurlijk helemaal klem. Het is wel duidelijk wie het gedaan heeft. En hij wil er niks over zeggen. En ik vraag me echt af met wie ik debatteer. Is dit de premier of is dit de toekomstige secretaris-generaal van de NAVO?
Tot zover. Ik dank de minister-president voor zijn aanwezigheid. Hij staat al klaar met zijn tas om het pand te verlaten.
Met,
morgen gaan we hierover stemmen.
World Economic Forum.
Velen hebben afscheid genomen van de minister-president vandaag. Wil hij nog afscheid nemen van ons?
Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer, zeg je.
Ik vond het weer supergezellig.
Morgen stemmen wij over de moties.
Het eten was ook weer goed.
Het eten was goed. Dat geeft ons weer moed.
Oh, Maarten.
Ik sluit de vergadering van 16 april.
Kijk uit voor je nagels, Maarten. Oh, het is toch op de kotsen allemaal, hè? En dan stond hij daar echt met World Economic Forum. Maar die man heeft zijn hele carrière alles weggelachen. Geen vraag beantwoord. En wat hij altijd doet, het is zijn goede techniek, is dit gewoon altijd. Of wat werkt bij oppervlakkige Nederlanders. Het is deze techniek. Van je komt met een directe vraag, je hebt een klem. Nee, het is echt een te simpel uitleg. Nee, dit heeft toch echt, het is meerdere kanten en dit is één kant waar je nu op focust, maar het is echt gecompliceerd. Hey, ik moet er vandoor, hè? Dag. Die gast waar ik fan van ben, ondanks het feit dat hij compleet daarnaast zit als het gaat om climate change en wat andere dingen, dat maakt niet uit. Die gast van Left Laser op YouTube. Zoek het maar eens op. Dat is een hele goede gast. Die confronteert die gast. Die gaat er al die politici op. En het maakt niet uit of het links of rechts is. Ook linkse mensen valt hij aan. Timmermansen. Fantastisch. Maar het is altijd als je ze dus klem hebt. Met echt daadwerkelijk zoals het zit. En je hebt een directe en goede vraag. En die moet beantwoord worden. En die is duidelijk. Nee, joh. Nee. Nou spiegel je. Het is toch anders en gecompliceerder. Nee, maar ik heb nu even geen tijd om erop door te gaan. Nee, doe ik nog niet. World Economic Forum. Er is geen macht meer. Nou, kom ik op schuldgevoel. Schuldgevoel wordt zo vaak gebruikt, ook weer om te verbloemen, dat er geen echte vragen gesteld mogen worden over dingen. En ik heb hier zo'n voorbeeld van mevrouw Bikker van de ChristenUnie. Ja, ik vind dat een gehersenspoeld ding. Ik kan niet uitleggen wat dat is. Maar mevrouw Bikker, ik kan me ook niet indenken dat er een christen in Nederland is die denkt dat ze goed bezig is. Of die zich daarin kan vinden. Maar dit was ook weer. Dit was dan Pepijn van FVD. En FVD heeft. Het maakt niet uit hoeveel zetels ze hebben, al hebben ze er nog maar één. Het gaat erom dat je het geluid laat horen. Het maakt niet uit, want het heeft toch geen macht meer daarin, geen zin meer. Maar dit kunnen we wel verspreiden en dan kun je mensen wakker maken. Dat is een taak tegenwoordig van een politieke partij. Want het maakt niet uit, Wilders krijgt ook niks voor elkaar. Mevrouw Bikker, dit was met Gideon. Gideon van Meijeren. Het ging over kindervaccins. Natuurlijk belach. Ik had kinderen en zoveel vaccins krijgen. Dat is natuurlijk een farmaceutisch ding. En dat zijn we natuurlijk wel achtergekomen de afgelopen jaren. Dat is de farmaceutische industrie. Die gaat er goed bij. En het is een bepaalde controle weer. En het haalt weer de rechten weg van ouders. En het is een hele rij van dingen. En ik zeg niet dat iedereen moet vaccineren. Want het interesseert mij geen reet als je kind helemaal plat laat spuiten. Ja, misschien is dat empathieloos van mij. Maar er is verantwoordelijkheid bij ouders voor wat ze hun kinderen aandoen. En dan moeten die ouders meeleven. En ik ga niemand vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Maar ik kan wel vertellen hoe de dingen echt in elkaar zitten. Dit is een hersenspoeling dat je denkt dat als je allemaal blijft prikken de hele dag, dat je nooit ziek wordt. Het slaat nergens op. En waar je voor gevaccineerd wordt, die ziektes bestaan niet, hebben misschien nooit bestaan, maar ze zijn al eeuwen zijn weg. Ja, maar dat komt door de vaccins. Ja, omdat we van 1980 zijn inspuiten, is er geen kinkhoest meer in de wereld. Dat is nou voor gelul. Dat is natuurlijk al jaren daarvoor verdwenen. Maar de farmaceutische industrie verklemt, ja, het is deze. En die vaccins hebben een soort van heilige status tegenwoordig. Maar mevrouw Bikker, die was dus. Kijk hoe zij nu. Dus Gideon stelt er gewoon goede vragen over. Die zegt ook gewoon. Ik bedoel, vaccins, ik ben niet antivax. Ik ben ook niet antivax. Ik moet zeggen dat ik daar meer open voor sta om die positie te nemen sinds Kiona. Maar. Het gaat niet over dat, maar het gaat om vragen stellen. Echt, is het nodig? Wat is hier aan de hand? Maar er komt zo'n Bikker en wat haar dan beweegt, om dan even een schuldgevoel neer te leggen bij iemand die gewoon hele serieuze, duidelijke, goede vragen stelt. Waar mensen in die Tweede Kamer achterover moeten gaan zitten. Dan, ja, laten we daar eens even over nadenken. Maar nee hoor, de manier om dit te torpederen is met schuldgevoel. Hoor eens even hoe zij dit doet.
Mevrouw Bikker nog.
Ja, voorzitter, even terug naar waar we het hier over hadden. Voor het eerst sinds de jaren 60 is het in Nederland weer voorgekomen dat 4 baby's zijn overleden aan kindkoerst. En dat maakt dat ik met, waar ik volledig sta voor vrijheid van vaccineren, maar dat ik met heel veel nadruk spreek over het grote gevaar van de ziekte kindkoerst. En wat ik de heer Van Meijer hoor doen, is telkens het hebben over injecties, over vaccins die we inspuiten, allemaal vrij heftige taal. Terwijl, nou, ik ben een heel aantal keer bij een consultatiebureau geweest met een kind. Dat valt mee, kan ik hem verzekeren. Dus ik weet niet of hij het wel eens heeft meegemaakt of bij heeft gestaan. Maar dat valt in qua pijn en injecties en spuiten, dat valt mee.
Maar?
Het is heftig dat een kind kindkoest krijgt. Het is heftig dat baby's op de IC liggen. Het is onvoorstelbaar dat artsen knokken voor het leven van een kind, waar we allemaal hadden gewild dat als de moeder gevaccineerd was geweest en het kind gevaccineerd was geweest, dat dit niet nodig was geweest.
Ja, ja.
Ik zou iets van reflectie op de pijn, het verdriet en die heftige ziekte zou ik heel goed vinden in het betoog van de heer Van Meijer, voorzitter. Want het is nu echt alleen maar erop rammen en slaan en de rest is gek. En ik denk niet dat we daar de ouders mee helpen en al helemaal die baby's niet.
Wat een manipulatieve. Ja, jullie mag hem afmaken. Weet je wat zo erg is? Kijk, dat spelen op dat schuldgevoel en dat theater ook. Hè? Ik wil toch even zeggen. En zo pauze laten vallen met een iets te harde ademhaling. Ik wil toch even zeggen. 4 baby's zijn gestorven aan kindkoest. Meneer Van Meijer staat daar alsof dat helemaal niks. Ik zou hem willen opdragen. Vragen om een keer langs te gaan. Ziekenhuis. Als die moeder nou gevaccineerd was. Beetje, ja, maar het is allemaal. Want het ding is, wat deze heks, wat het gewoon is. Nou, het is een gehersenspoelde heks. Wat zij natuurlijk, wat zij overliegt, is glashard. Zij heeft helemaal die details niet van die 4 baby's. Dat heeft niemand. Niemand weet precies wat daar gebeurd is. Misschien was die moeder wel gevaccineerd. Ze hebben de details niet, want dat is. Nee, dat is privégegevens. Dat wordt niet naar buiten geweest. Hoe weten ze dat dan? En ook dat argument van. Meneer Van Meijer zit hier maar. Met injecties en spuiten. Allemaal griezelige taal. Weet je wie dat 3 jaar gedaan hebben? Jullie! Weet je nog? Er was geen dag voorbij dat de kranten vol stonden met zo'n injectiespuit. Mensen spuiten, baby's spuiten, kinderen spuiten, IC's. Politici die bang gemaakt werden. En waar was je toen met je domme gemanipuleerde muil? Nergens. Nergens. Schuldgevoel. Om maar niet te praten over waar het echt over moet gaan. En nou kom ik bij een heel gevoelig onderwerp. Waar je niet over mag praten. Maar wat ik wel gewoon ga doen. En dat is natuurlijk waar we het meeste schuldgevoel altijd over. Als je maar een kritische vraag stelt. En dat is. Hou je vast. Ik geef je 5 seconden om na te denken wat het is. Waar worden wij nou het meest. Krijgen we nou het meeste schuldgevoel over tegenwoordig? Dat is natuurlijk. Israël. Israël mag je geen kritiek op hebben. Je mag geen kritiek hebben op Israël. Op het moment dat je over Israël iets zegt van het gedrag van Israël, of het land Israël. We hebben het over het land, hè, of de regering. Dan ben je antisemiet, dan wordt de Holocaust erbij gehaald. Dan wordt de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald. En dan ben je fout. Je mag geen kritiek. En dat is zo oneerlijk en dat is zo raar. En het is juist wel. Want kijk, Israël is een land. Waarom mag ik geen kritiek hebben op Israël? Maar wel op Liberia en kom ik weer met Liberië of Zuid-Afrika of Saudi-Arabië. Waarom op al die landen wel, maar het enige waar je niet meer over kritiek was Israël, want daar moeten we constant achteraan lopen. En iedere president van Amerika doet dat, die staat allemaal daar met zo'n keppeltje op bij die klaagmuur. Iedereen loopt mee, iedereen is pro-Israël. Robert F. Kennedy Jr. heeft zelfs, die zegt van mijn goede vriend Bobby, die zegt zelfs dat het is een baken van licht, het is de beste democratie in de wereld. Wat is nou voor een gelul? Iedereen loopt er maar achteraan, want iedereen is bang om als antisemiet neergezet te worden. En dat verstoort zo'n discussie zo enorm als je kijkt naar het conflict daar. Als je het Iran-Israël conflict nu weer ziet. Hetzelfde gebeurde ook natuurlijk met Rusland en Oekraïne. Hè? Weet je, als je ook maar één kritische noot, krijg je een schuldgevoel. Poetin dit, en je steunt Hitler, wordt de Tweede Wereldoorlog er weer bij gehaald. En zo kom je nooit tot echt waar het nou echt om gaat en wat er nou echt aan de hand is. En dat schuldgevoel, ik heb hier, ik heb het altijd al een keer willen uitzenden, maar ik vond het nu een mooi moment om dat te doen. En dat is, we gaan even terug in de tijd, en dat is Helen Thomas. En Helen Thomas was een journalist in Amerika en die is geboren in 1920 en is overleden uiteindelijk in 2013. Ze werd 92 jaar oud. En zij zat altijd op de eerste rij bij de persconferenties in het Witte Huis. Zij heeft 10 presidenten meegemaakt. Zij begon met John F. Kennedy. Toen zat ze daar al. En uiteindelijk moest ze stoppen bij het tweede jaar van de Obama-administration. En Helen Thomas, ik volg het al zo lang, die Amerikaanse politiek ook. En ik zag iedere keer dat zo'n beetje raar, steeds raarder uitziende vrouw zitten op de eerste rij. En Helen Thomas was gewoon de bekendste journalist, echt politieke journalist ergens in Amerika. Ze zat er altijd, ze was er altijd. Op de eerste rij zat Helen Thomas. Nou, wat overkwam Helen Thomas? Zij ging ooit, liep zij het Witte Huis uit. En ze was met een vriend. En Helen Thomas werd door een rabbi aangesproken. En die begon haar te filmen op een gegeven moment. Wat zij zegt dat ze niet door had. Maar ze was toen ook al oud. En ze wist niet dat je ook met de telefoon kon filmen waarschijnlijk. En dit is al tijd geleden. En die rabbi vroeg haar, wat vindt Helen van Israël? Nou, dit is wat Helen toen zei.
Any comments on Israel? We're arresting everybody today. Any comments
on Israel? Tell them to get the hell out of Palestine.
Ooh. Any better comments?
Helen is one.
Remember, these people are occupied. And it's their land. Not German, it's not Poland.
So where should they go? What should they do?
They go home.
Where's the home?
Poland.
So the Jews,
Germany.
The Jews go back to Poland and Germany.
And America and everywhere else.
Ja. Nou, wat gebeurde na dit filmpje, wat natuurlijk verspreid heel snel. Zij is binnen een paar dagen is ze ontslagen bij haar werkgever. Dat was Hearst Publications toen de tijd. Ze mocht het Witte Huis niet in. Ze is helemaal zwart gemaakt. Ze is van de een op de andere dag, omdat ze kritiek had op Israël. Je kan het ermee eens zijn of niet, maar het gaat mij erom dat je mag geen kritiek hebben op Israël, het land, omdat het meteen gelinkt wordt over het jodenhaat en dat soort dingen. Terwijl het is een land. Een soeverein land. Ik bedoel, het is erkend. En het is hetzelfde wat Rutte ook altijd doet. En wat ze allemaal naapen is van de oorlog in Oekraïne is ook die van ons. Nee, wij zijn Nederland. Zo, maar dat geeft aan dat het dus allemaal al vergeven is. En hetzelfde met Israël. Het is ook onze oorlog. Ja, maar hoeveel oorlogen? En nogmaals, waarom dan weer niet in Liberië? Waarom is een oorlog? Niet dat er een zo ongetwijfeld conflict zijn. Ik ben daar niet van op de hoogte. Ik ben geen expert, dus ik kan het niet zeggen. Maar waarom niet is de oorlog in Jemen onze oorlog? Dus, maar zij is dus ontslagen van een of andere, omdat ze in Amerika, het land van vrijheid van meningsuiting, hè, wat mij altijd maar verteld wordt door mensen die over de first, well, you have the First Amendment in our country. Makes us very special as Americans. Naomi Wolf, dat was die discussie die ik met Naomi Wolf ook had. Die kwam met de Second Amendment. En ze zei, I don't really think you understand. The Second Amendment, the First Amendment that we have. And I understand it perfectly. Ik weet namelijk dat ik het beter begreep dan zij. Maar ze verdedigt nog altijd iets wat er niet meer is in Amerika. En dat is mijn grootste kritiek op Amerikanen. Nou, Helen Thomas, die bleef zich gewoon uitspreken over. En ik ga nu een paar fragmenten uitzenden waarin zij toch als een hele wijze vrouw overkomt, die even vertelt wat ze bedoelde en hoe ze erin geluisterd is en hoe ze er nog steeds tegenaan kijkt. En luister nou gewoon eens met een open mind daarna. En kijk daarna eens naar een open mind. En niet dat altijd maar, als je ook maar iets van kritiek op Israël hebt of de acties van Israël, dat je dan meteen een antisemiet bent. Het eerste is, het fragment is van, wat bedoelde, dit is dus toen ze ontslagen was en ze werd geïnterviewd door iemand. Wat bedoelde ze nou eigenlijk met wat ze daar zei?
All of a sudden he says, what do you think of Israel? And he pulls out his cell phone, I thought, but I guess it was a camera. And I said, they should get the hell out of Palestine. And I obviously was referring to them occupying all of the West Bank, Gaza, and all the places where they have come from nowhere to control and tyrannize the Arabs, Palestinians.
Now, there's been some debate whether you meant the occupied territories as they're referred to now, is mostly essentially the West Bank and Gaza, and or did you mean Israel as defined by 1967 borders?
Well, if we could get them back to the 67 borders, it certainly would be a triumph, but they're not about to move anywhere. They keep taking and keep bulldozing homes on the West Bank. They have Jewish-only roads. They would never tolerate that here.
Nou, een van die dingen, dat wist ik niet. Of dat er wegen zijn er alleen voor Joden moet nagen. Wat dat is. wat Helen zegt, dat would never tolerate anything like that. Weet je, dat is apartheid. En we hebben dat even onderzocht. En het wordt een beetje weggepoetst of dat zo is. Maar hier een Norwegian Refugee Council. In the West Bank, segregated roads displace the Palestinians. Dit is in 2022. France 24, dat is van de Franse overheid volgens mij. The apartheid road. West Bank Highway sparks controversy. Dat er is dus echt eentje voor waar alleen maar Palestijnen mogen rijden. En andere waar alleen maar Joden mogen rijden. Dus een apartheid daar. Kan je daar geen kritiek op hebben? Is dat meteen antisemitisch? Ja, maar ze vallen ons constant aan. Oké. Okay. Het is niet het enige argument. Er zijn meerdere argumenten. En dat is niet meteen de manier om iemand de mond te snoeren. En wat is dan precies de kritiek die Helen Thomas heeft op Israël en dat het feit dat daar de staat Israël gesticht is en het verleden en hoe dat ontstaan is?
My view is that you should not create another nation in somebody else's country. And the Palestinians were 85% in the majority until they began the immigration for the Jews and for the Zionists too, because they had designated Jerusalem as their home, saying God gave it to them. Well, I mean, that, what God, who, and so forth. Everything like that is just very debatable. Jews have been persecuted all over the world. There's no question about that. Certainly the Nazis, I mean, it's too horrifying to think of what they did and the silence in the world when it was happening. At the same time, they aren't the only ones who fought in World War II. I had my brothers, two brothers, they're there, all my relatives, every American was involved. So it isn't the question of the Holocaust was a simple thing going on. The Russians lost 25 million people.
Ja, dus het verhaal is natuurlijk veel breder. Dus het is een van ook wat de schuldgevoel die ons wordt aangesproken. Als je al een vraag stelt over de Tweede Wereldoorlog en hoe het nou precies zat, hoe het echt gegaan is. Niemand durft zich zijn vingers meer eraan te branden. Maar waarom niet? Schuldgevoel. En dat is meestal dan, of eigenlijk altijd, is dat je juist moet vragen. Want dan kom je erachter hoe dingen echt werken in de wereld en hoe het echt in elkaar zit. En wat zij dus ook zegt, is dat ze maakt een duidelijk verschil tussen Joodse mensen en Israël. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar die dingen worden dan altijd door bepaalde krachten bij elkaar gebracht. Alsof je, als je kritiek hebt op Israël, dat je meteen een antisemiet bent. En dat is zo gemeen en dat is zo manipulatief. Maar wat dus de daadwerkelijke discussie in de weg staat. En het was een hele een manier van hoe ze haar natuurlijk in de val hebben gelokt daarmee. Ook weer met dat schuldgevoel en dingen aan elkaar linken die niks meer te maken hebben. Maar dit is ook, want en dan meteen het label antisemiet erop gooien. And luister maar wat Helen hier zei over antisemitisme.
Well, I think that I was misinterpreted in many ways as being anti-Semitic. I'm more Semitic than any of these critics. So it made me laugh, really. What is anti-Semitic?
Well, you know that when they say anti-Semitic, they mean hatred of Jews. They don't, I know the Arabs are Semites too, but the way the phrase is used, it means hatred of Jews.
They use it themselves. I have, it's horrible to say, but I can count so many Jews who are my friends and who do understand I'm anti-Israeli, but I'm not anti-Semitic.
Some of the people that support Israel say that you can't be anti-Israel and not be anti-Semitic. They say the two, one equates the other. If you're anti-Israel,
I could be anti-aggression, anti-occupation and so forth. Is that they want to put that on their mantle? No, I surely not. I know, surely, I cannot believe that they would assume that.
Ja. En het ding is, dus antisemitisme, het woord is ook, de definitie is ook niet veranderd, maar het wordt gelinkt aan iets wat niet de definitie is. Want een Arabier is ook een Semiet. En Helen Thomas heeft een Libanese achtergrond en die zegt ook altijd, I am a Semite. How can I be anti-Semitic? Maar het wordt dus weer geclaimd als iets anders en wordt gelinkt aan iets anders, wat het dus niet is. Het is ook weer zo'n spel en zo'n manipulatie, waardoor je niet kan komen tot een oplossing sowieso. Want wie wil dit nou allemaal, deze narigheid? Nou, er zijn dus mensen die het willen, of die het belangrijk vinden, of Maar wat lost het nou allemaal op? En wat ook zo snel gebeurt, is dat als je allemaal kritiek erop hebt, dan is het meteen van, daar werd zij ook namelijk in de val gelokt als het ware, of wat ze over haar heen kreeg, is dat omdat ze zei van, je Joden komen uit de hele wereld en wonen nu ook wonen natuurlijk al heel lang uit de hele wereld. Ze zegt ook dat ze heel erg vervolgd worden. Dat zeg ik ook. Het meest vervolgde, achtervolgde, opgejaagde volk ter wereld. Het is heel triest wat het Joodse volk er overkomt. Maar de vraag is dan ook weer van, waar komt dat nou vandaan? Maar dat is voor later. Maar dat ontkent ze helemaal niet. Ze vindt alleen dat hele proces, daar heeft ze kritiek op. Maar dan wordt het meteen gelinkt alsof ze zegt van, ja, Joden kunnen ook naar Duitsland of kunnen naar Polen of kunnen naar Amerika. En dan wordt het meteen gezegd van, oh, Duitsland, concentratiekampen. Dat kreeg zij over zich heen. Dus binnen 2 dagen was haar hele carrière was over. En wat vond ze daar dan van?
They immediately, in their propaganda minds, considered it Auschwitz. I didn't say that, and they know damn well I didn't say that.
Do you understand why it seemed to resonate?
I understand why they're always the victim. Nobody else is. It helps them.
Do you understand why it sounded to some Jews who may not even be?
I understand what they want to think, but it's not true, and they can't face that.
That being?
Saying that I'm sending them to a concentration camp. I mean, come on.
In terms of what you think should be done now, what the solution is now, what would you like to see?
I'd like to see the occupation ended. I'd like to see the
And when you mean occupation, you're talking West
Israeli
Bank and Gaza.
Occupation of the Arab world. All. Golan Heights, everything. Gaza. What the hell are they doing there?
Ja, kan je die vraag niet stellen? In the land of the free, the home of the brave. We're in America. At least we're free. We've got the First Amendment. We can say whatever we want. Maar is dat zo? Volgens Helen.
There's no real freedom of speech in this country if you mention Israel. You can call the president everything in the book. and nobody says anything. They're all, but somehow this is the no-no. This is off the, you've crossed the line when we talk about Israel.
Het is zo'n goed punt. Waarom kan je alles zeggen over de president van Amerika? En je kan, weet je, zie wat ze met Trump doen. Of, het maakt niet uit wie daar zit. Waarom kan dat? Waarom kunnen wij alles zeggen over Rutte en doen mensen ook? Omdat die mensen daar in de positie in het Westen zijn gemanoeuvreerd. Dat zijn alleen maar de mensen die het klappen opvangen voor het verhaal daarachter. En Rutte doet dat ook. Die is er zo aan gewend. Interesseert hem allemaal geen reet meer. Je kan hem uitschelden, wat dan ook. Het maakt niet uit. Hij vangt de klappen wel op. En daarachter gebeurt het echte spel. Maar het feit dat die mensen dat dus daarvoor staan, wordt het echte verhaal niet verteld. Maar het wordt ook gedaan door echt constant schuldgevoel te geven. Schuldgevoel aan mensen. Je mag er niet over praten, zo mag je niet over denken. Het zwart maken. Maar het ding is, het is juist zo belangrijk om dat te doen. We moeten alles kunnen bespreken. En daarom is dat kleine stemmetje in je hoofd dat je soms denkt van, daar mag ik niet over nadenken of zo mag ik niet denken. Laat dat stemmetje eventjes paniek doen en ga er dan toch eens over nadenken en kijk eens hoe dingen echt zijn. Het is niet zo dat als je kritiek hebt op de heilige Zelensky, dat je dan meteen pro-Putin bent. Het is niet als je kritiek hebt over hoe Israël en hoe dat ontstaan is en hoe dat gegaan is en de aantal dingen die daar gebeuren. Bijvoorbeeld die twee snelwegen, dat is nog wel het minste ongeveer. Maar het is niet dat je dan een jodenhater bent. Die linken die ze doen is alleen maar schuldgevoel, zodat de agenda doorgevoerd mag worden. En daar moet iedereen nou niet eens een keer. Mensen moeten stoppen bang te zijn om zich uit te spreken. En Helen Thomas was een wijze oude vrouw. Overleden op 92-jarige leeftijd in 2013. En ze stond er gewoon voor. En ze had zoiets van, nou ja, dan heeft ze mijn carrière. Dus was op de leeftijd misschien dat ze dat kon. Maar dat is goed om naar te luisteren. Vrijheid van meningsuiting, dat is zo belangrijk. In Amerika is het er niet meer. Hier ook niet. Maar in onze wereld is het er nog wel.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Ik zeg ook altijd van, ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf, of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat het een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, De Jonge. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten, maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.